Allereerst nog een enkele mededeling. Deze week starten de volgende verenigingen. Vanavond om 19:30 mannenvereniging Obadja. Vanavond ook om 19:30 jongensvereniging Jozef. Dinsdag 9 maart om 19:30 in de Ebenezerkerk vrouwenvereniging Lydia. En donderdag 11 maart om 19:30 vrouwenvereniging Deborah. En bij de uitgangen ligt een nieuwsbrief voor u klaar met daarin informatie over de ambtsdragersverkiezing en over het gemeentelijke leven. Tot zover deze mededelingen. Verheft uw harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt. Is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm, psalm 25, en daarvan het tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend, en leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Het tweede vers van de 25e psalm. Het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 18e hoofdstuk, de versen 28 tot en met 40, de schriftlezing Johannes 18, vers 28 tot en met vers 40, en daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis, en het was des morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechtshuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener was, zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelven, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij daar riepen allen wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Leiden wij ons geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs 27... Matteüs 27, en daarvan het eerste gedeelte van vers 22, Matteüs 27, begin van vers 22. Het woord van de Heer, onze tekst, luidt: Pilatus zeide tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? We willen met elkaar gaan zingen uit de 72e psalm en daarvan het 7e en het 11e vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genaas zijn hulpen ter verlossing tonen. En ook het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 7 en 11 van de 72e psalmen. En straks aan het einde van de dienst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Straks aan het einde van de prediking na het Amen willen we gaan zingen uit de 95e psalm. En daarvan het 4e vers. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Vers 4 van 95 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat moet ik hier nou mee? Soms kan die verzuchting wel eens klinken. Stel, je krijgt een uitnodiging. Erheen wil je er niet. Maar eronderuit kun je ook niet. Of aan jou wordt een bepaald verzoek gedaan. En een ja heb je geen zin. Om nou nee te zeggen, dat is ook weer zo wat. En je kan er eigenlijk geen kant mee op. Je weet gewoon niet wat je met die zaak aan moet. Zoiets komt nu ook, overkomt nu ook Pontius Pilatus. Hij zit duidelijk in de maag met de situatie van Jezus van Nazareth. En hij weet niet wat hij er mee aan moet. En dat zien we terug in onze tekst. En als thema zetten we boven de preek de vraag die Pilatus stelt. Wat zal ik dan doen met Jezus de Christus? Drie gedachten. De rechtsvraag, de gewetensvraag en de levensvraag. Wat zal ik dan doen met Jezus de Christus? Allereerst de rechtsvraag. In de tweede plaats de gewetensvraag en in de derde plaats de levensvraag. Pilatus zeide tot hen. Zo begint onze tekst. Maar wie is eigenlijk die Pilatus? Alhoewel zijn naam elke zondagmiddag klinkt in die apostolische geloofsbelijdenis, weten we daarmee nog niet direct veel van hem. Pontius Pilatus, dat is zijn volledige naam. En die naam leert ons iets over de afkomst van Pilatus. Hij stamt af van het geslacht der Pontiae, een adellijk geslacht uit Zuid-Italië. Hij was dus een Romein. En sinds het jaar 6 na de geboorte van Christus had een Romeinse stadhouder de regeermacht over Judea. En zo'n Romeinse gouverneur die bezocht dan elk jaar de verschillende regio's in het gebied. Hij stelde zich op de hoogte van hetgeen er speelde. En als het nodig was, trad hij op ter bemiddeling tussen conflicterende partijen. Hij zag toe op de inning van de belastingen. En zo'n procurator van Judea, die moest rechtstreeks verantwoording afleggen aan de keizer van Rome. En niet aan de Romeinse soldaat, de Romeinse senaat. En dat had ermee te maken dat de regio van Israël bekend stond als een onrustig gebied. En daarom waren er ook legertroepen gestationeerd waarover de stadhouder bevel voerde. En deze Pilatus is nou de vijfde stadhouder die in Judea werd geplaatst. En namens de Romeinen heeft hij er zo'n 10 jaar lang geregeerd. Van 26 na Christus tot 35 na Christus. En iemand die werd aangesteld als gouverneur, als stadhouder, die moest minimaal 27 jaar oud zijn. En dan moest je ook wel beschikken over een goede reputatie om aangesteld te worden. Zeker in zo'n onrustige regio als Judea. Want het lont werd daar maar zo in het kruidvat gestoken. En dan was het de rommelis. Pilatus, die had nou blijkbaar zo'n goede reputatie. Afkomstig uit de lagere adel, de ridderstand, was hij zijn militaire loopbaan begonnen als officier. En hij wist zich snel op te werken, waardoor hij al voor zijn 30ste stadhouder werd. Een mooie carrière lag in het verschiet. Maar in Judea bleek dat hij bestuurlijk minder in zijn mars had dan militair. Want hij botste geregeld met de Joden. En bepaalde spanningsvelden, die voelde hij ook niet aan. Zo trok hij zich niks aan van de Joodse bezwaren tegen het maken van beelden. Eerdere stadhouders die hielden er rekening mee, zodat zij geen militaire veldtekens met het beeld van de keizer erop brachten naar Jeruzalem. Pilatus deed dat echter wel. En dat leidde tot een golf van protest onder het volk. En ook gebruikte Pilatus geld uit de tempelschatkist om een belangrijk aquaproject te gaan financieren, zodat de watervoorziening in Jeruzalem geregeld zou worden. En het volk dat reageerde woedend erop. Misschien ging het daar wel over als we in Lucas 13 kunnen lezen hoe er maar net aan door Pilatus een bloedbad voorkomen was. Pilatus, hij was een star, koppig en rigide persoon. Hij handelde genadeloos en gewetenloos. En ten faveure van zijn eigen carrière ging hij dikwijls over lijken. Zolang hij zijn eigen positie maar kon handhaven, was voor hem elk gedrag gerechtvaardigd. Trouwens, het was die opstelling die hem uiteindelijk ook de kop kostte. Want, en daar gaan we even vooruitkijken, enkele jaren na de kruisiging van de Heer Jezus ontstond er een conflict in de regio Samaria op die berg Gerizim. En Pilatus die greep toen hardhandig in, waarbij er vele slachtoffers vielen. En de Samaritanen die deden toen hun beklag bij Vitellius, de stadhouder van Syrië, aan wie Pilatus weer ondergeschikt was. En toen werd Pilatus gestuurd naar Rome om voor de keizer Tiberius verantwoording af te leggen over zijn handelen. De keizer overleed voordat Pilatus daar aankwam. En Pilatus die kwam dus uiteindelijk ook niet terecht voor het tribunaal, maar hij verdween toen wel voorgoed van het toneel. 10 jaar lang heeft Pilatus het volgehouden in Judea. Dat was een hele tijd. En vanuit Romeins standpunt gezien was hij dus ook geschikt om daar de leiding te hebben in Judea. Maar de naam van Pontius Pilatus was onopvallend gebleven in de geschiedenisboeken als wij niet van hem hadden gelezen in de lijdensgeschiedenis. Want juist in de laatste uren voor de kruisiging van de Heer Jezus speelt Pontius Pilatus een belangrijke rol. Vermoedelijk zal hij voor deze morgen nog niet zoveel hebben gehoord over Jezus van Nazareth. Hij was immers een heiden en hij had weinig op met de Joodse godsdienst. Van een verwachting van een komende Messias die op de troon van David zou plaatsnemen, had hij niet gehoord. En als hij er al van wist, zal hij het geringschattend hebben afgedaan als wat nostalgische herinneringen van een volk dat zijn zelfstandigheid heeft verloren en op het wereldtoneel geen speler van betekenis meer is. Die Romeinse stadhouder die zal in elk geval niet onder de indruk zijn geraakt van een aantal Joodse vrijheidsstrijders. De onrust onder het Sanhedrin zal ook grotendeels aan hem voorbij zijn gegaan. Normaal gesproken heeft die stadhouder ook zijn residentie in de havenstad Caesarea. Maar het is nu vanwege het Pascha dat hij in Jeruzalem is. Want juist rondom dat feest kon het wel eens onrustig worden onder het Joodse volk. En als de onrust was, dan kon de stadhouder weliswaar een beroep doen op extra legertroepen die in Syrië lagen. Maar beter was het dan om er zelf snel bij te zijn om die onrust de kop in te drukken. En om die reden verbleef Pilatus in deze dagen in het Hasmoneenpaleis, waar eerder koning Herodes resideerde. En van daaruit hield hij de situatie in Jeruzalem heel goed in de gaten. Pilatus, die zou dus uit zichzelf nooit met Jezus de Christus in aanraking zijn gekomen. God brengt Jezus echter op de weg van Pilatus. Zo is het toch altijd. Ook vandaag de dag. Je zoekt hem niet zelf, maar God brengt de Christus in je nabijheid. Ineens word je met Jezus de Christus geconfronteerd. God brengt hem op je levensweg. En dan sta je oog in oog met Jezus. En dan? Begrijpt u dus in wat voor situatie Pilatus terecht is gekomen? Want dit is nu de zaak waar hij voor gesteld wordt. U leest het in Matteüs 27, vers 11. En Jezus stond voor de stadhouder. Dat had Pilatus niet zien aankomen. En het had Pilatus ook niet gezocht. Maar al zou hij het hebben gewild, hij kan Jezus niet langer negeren. En zo kan het gaan in een mensenleven. We zoeken van onszelf de Heere Jezus niet. We houden ons niet met hem bezig. We leven ons eigen leven. We gaan op in de dingen van de dag. Maar dan ineens staat hij voor je. En kom je er niet meer onderuit. En moet je kleur bekennen aangaande Jezus die genaamd wordt Christus. Het waren de Joodse leidslieden die de Heere Jezus tot deze Pilatus hebben gebracht. We lezen het in vers 2 van Matteüs 27. En hem gebonden hebbende leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus de stadhouder. De stadhouder die moet recht gaan spreken. Het zal heel vroeg in de morgen zijn geweest dat ze bij het onderkomen van de stadhouder zijn aangekomen. In Oosterse landen is het dan heel gewoon dat men op dat vroege ogenblik van de dag al aan het werk is. En vandaag de dag nog steeds, juist in die Oosterse landen, worden 's ochtends in alle vroegte al vele rechtszaken beslist. Toen in de dagen van Pontius Pilatus was het zo dat alledaagse rechtszaken en zeker godsdienstige geschillen, die werden behandeld door de Joodse rechtbanken. Maar zaken waar de doodstraf op stond, die werden verwezen naar de stadhouder, de hoogste rechterlijke macht. Want alleen de Romeinse rechter die mocht een doodstraf ten uitvoer brengen. Misdadigers aan een kruispaal nagelen gebeurde dikwijls in die dagen. Maar Pilatus voelt nu al direct aan dat er in deze zaken meer aan de hand is. De Joodse leiders proberen hem te spannen voor hun karretje. En alhoewel Pilatus geregeld contact heeft gehad met die hoge priester Caiaphas, wilden de meeste Joden met hem niets te maken hebben. En daarom, als nou die Joodse leidslieden komen, zal hij argwanend kennis hebben genomen van deze zaak. En we merken ook aan alles dat Pilatus zo snel mogelijk van deze zaak af wil. En daarom zegt hij het tegen de Joodse leiders, Johannes 18, vers 31. Neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? Maar de godsdienstige beschuldiging die in het huis van Caiaphas had geklonken, wordt nu veranderd in een politieke beschuldiging. Het is duidelijk dat die Joodse geestelijke leidslieden er een politiek proces van willen maken, zodat de Romeinse stadhouder zijn oordeel wel moet vellen. En van meet af aan is hun wens duidelijk. Deze Jezus, die moet de kruisdood krijgen. En daarom wijzigen ze ook de aanklacht. We lezen dat in het evangelie van Lucas. Want juist in die laatste dagen, in die laatste dag van Jezus' leven, om daar helderheid in te krijgen, is het van belang dat we die vier evangeliën steeds naast elkaar leggen. En steeds afzonderlijk lezen, maar dan ook in het geheel proberen te plaatsen. Want dan zien we in Lucas wat hun aanklacht is geworden. Lucas 23, vers 2. Heer Jezus, hij zou een opstand onder het volk teweeg brengen. En hij zou zichzelf opdringen als de koning der Joden. En hij zou het volk oproepen om geen belasting meer te gaan betalen aan de Romeinse keizer. En heel fanatiek gaan de Joden te werk. En dat verraadt wel iets van hun motieven. Pilatus merkt het. Want hij wist dat ze de Heere Jezus uit nijdigheid, uit jaloersheid hadden overgeleverd. Hij wist dat die Joodse leidslieden bang waren voor Jezus vanwege hun eigen positie. En nu wordt Pilatus geroepen om recht te spreken in deze zaak. Van de onschuld van de Heere Jezus is hij al heel snel overtuigd. Opnieuw Lucas. Dan lezen we 3 keer zelfs. Eerst in vers 4 van hoofdstuk 23. Ik vind geen schuld in deze mens. Dat zegt Pilatus het ook in vers 14. En heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. En in vers 22. Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Die heidense rechter is overtuigd van Jezus' onschuld. Uit die ontmoeting, en we zullen daar straks nog iets meer van zien, uit die ontmoeting, achter de deuren van het rechthuis, die ontmoeting tussen Pilatus en de Heere Jezus, heeft die stadhouder wel dit geleerd. In Jezus is geen schuld. Jezus is rechtvaardig. Jezus is zonder zonde. Jezus heeft niets verkeerds gedaan. Ja, wie Jezus ontmoet, die zal dat altijd moeten erkennen. Op hem is niets aan te merken. Hij is heilig, onbesmet, rein, volmaakt. Dat zien we toch steeds weer door heel het lijdensevangelie heen. Pilatus moet dat erkennen. Straks die moordenaar aan het kruis die het moet erkennen. Die hoofdman over 100. Ja, wie met Jezus te maken krijgt, zal altijd moeten erkennen dat hij zonder zonde is. En daarom komt Pilatus al snel tot het besluit om Jezus maar vrij te laten. Lucas 23, vers 16. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar hij effectueert dat besluit nog niet. Hij laat daartoe het eindoordeel over aan het Joodse volk. Mogelijk probeert hij een wit voetje te halen onder het Joodse volk. Want Pilatus wist dat de Heere Jezus enige populariteit bezat onder het Joodse volk. En dat dat juist een van de redenen was waarom de Joodse leidslieden de Heere Jezus gevangen hadden genomen. Maar in elk geval staat voor Pilatus eigenlijk het besluit wel vast. Jezus is onschuldig en die moet de vrijheid krijgen. Maar wil hij tegelijk een confrontatie met het Sanhedrin voorkomen. En daarom legt hij het eigenlijke besluit neer bij het volk. Voelt u? dat het juist op dit punt dan ook misgaat bij die Romeinse stadhouder. Want wij zullen altijd zelf persoonlijk moeten besluiten wat wij met Jezus doen. Dat besluit kun je niet uitbesteden. Niet aan je man, niet aan je vrouw, niet aan je ouders. God vraagt van ons een persoonlijk oordeel over de Heer Jezus. We zullen zelf onze mening hebben te vormen wat ons dunkt van Jezus die genaamd wordt de Christus. Pilatus, die zoekt de list. Het was in die dagen namelijk de gewoonte dat de Romeinse stadhouder met Pascha een gevangene zou loslaten. Je kan het dan zien als een gebaar van goede wil van de bezetter richting het Joodse volk. En de stadhouder die besluit dan de Heere Jezus op tweetal te zetten met Barabbas, een crimineel. Dan heeft het volk in elk geval een keuze. En die Barabbas, het was een beruchte misdadiger. Die had geribbeleerd en gemoord. Die stond niet al te best bekend. En Pilatus is er vast van overtuigd dat het Joodse volk zou kiezen voor de Heere Jezus. Dat hij vrijheid zou krijgen. En op die manier denkt hij af te kunnen komen van Jezus. Maar tot zijn verbijstering kiest het volk voor Barabbas. En het is op dat moment in de geschiedenis dat Pilatus het dan uitroept. Wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Pilatus als vertegenwoordiger van het Romeinse recht moet nu recht gaan spreken. Het volk heeft nog niet geroepen op dit moment om de kruisdood van de Heere Jezus. Dat ligt nog open. Maar ze hebben wel de plannen van Pilatus doorkruist om Jezus vrij te krijgen door een list. En nu wordt Pilatus dus gedwongen om zelf het rechtsbesluit te nemen. De stadhouder is aan zet om zich te buigen over deze rechtsvraag. Maar die rechtsvraag is tegelijk voor hem ook een gewetensvraag geworden. Dat brengt bij onze tweede gedachte. De gewetensvraag. Want we hebben dus gezien hoe Pontius Pilatus probeerde onder de zaak van Jezus uit te komen. Hij wilde de zaak teruggeven aan het Sanhedrin. En hij wilde het Joodse volk een beslissing laten nemen over Jezus. Dat was niet zonder reden. Want achter gesloten deuren was Pilatus in gesprek gegaan met de Heere Jezus. Het is best lastig om de inhoud van die gesprekken helder te krijgen. Want alle evangelisten die hebben flarden daarvan opgeschreven. Maar Johannes was daarin wel het meest uitvoerig. En nogmaals, we zullen ze dus alle vier ook bij elkaar moeten nemen om een duidelijk beeld van het geheel te krijgen. Maar in elk geval heeft Pilatus al direct duidelijk dat hij te doen heeft met een bijzondere gevangene. Immers, de Heere Jezus was niet gewelddadig. Hij was niet ruw. Hij ging niet in verzet. Integendeel. Deze gevangene is heel geduldig. Duidelijk ongevaarlijk. En Pilatus, die werd daardoor geraakt in zijn geweten. Hij wist het zeker. Deze gevangene is onschuldig. En deze gevangene heeft niets verkeerds gedaan. En hij is zich ervan bewust dat deze gevangene, dat hij die in vrijheid moet laten gaan. In confrontatie met de Heere Jezus gaat zijn geweten spreken.
Ja, altijd. Als u, jij of ik geconfronteerd wordt met de Heere Jezus, dan gaat ons geweten spreken. In het bijzonder als de schriften opengaan. De schriften waarin hij zich aandient als de vlekkeloos, de rein, de heilig en de onschuldig. Nog meer als de Heere Jezus gaat spreken. Als hij zijn mond opent, raakt hij ons in ons geweten. Dat was bij Pilatus al zo. Kijk maar in het evangelie van Johannes. Dat gesprek tussen die beiden. Tussen die Romein Pilatus en die Jood Jezus. Nogmaals, we weten er niet alles van. We weten geen eens in welke taal ze met elkaar communiceerden. Was dat het Grieks, de wereldtaal van die dagen? Was dat het Aramees, de taal die het Joodse volk op dat moment sprak? En wat Pilatus misschien in de loop van de jaren dat hij daar woonde had geleerd? Of was er misschien sprake van een tolk die ertussen kwam? Maar in elk geval wil Pilatus weten wie deze gevangene is. En bij alle evangelisten komt het dan steeds tot diezelfde openingsvraag uit de mond van Pilatus. Zijt gij de koning der Joden? En bij Johannes zien we dat Pilatus zelfs tot twee keer die vraag stelt. In vers 33, zijt gij de koning der Joden? En in vers 37, zijt gij dan een koning? Pilatus is nieuwsgierig geworden. Blijkbaar is het geweten van deze gewetenloze stadhouder gaan spreken. Zonder pardon had hij al vele gevangenen gedood. Het was eigenlijk routinewerk om misdadigers te veroordelen tot de schandpaal. En hij zal ook vast vaker van de Joden zo'n soort verzoek hebben gekregen. Maar nu kan hij niet zomaar tot een veroordeling overgaan. Jezus brengt hem aan het twijfelen. Wat is er nu allemaal van waar? Wat klopt er nu allemaal van datgene wat er van deze gevangenen wordt gezegd? De waarheidsvraag die komt op tafel. En indringend en ernstig maakt de Heere Jezus de stadhouder dan duidelijk dat hij niet alleen de waarheid brengt en dat hij de waarheid handhaaft, maar dat hij ook zelf de waarheid is. En allen, vers 37, die uit de waarheid zijn, die horen zijn stem. En die waarheid, die kun je nou aanvaarden en die kun je afwijzen. En nu komt het er voor Pontius Pilatus op aan. Nu moet hij kleur bekennen. Ja, in de omgang met de Heere Jezus kan geen mens neutraal blijven. Ook vandaag niet. We aanvaarden die waarheid. Of we verwerpen die waarheid. En tegenover de waarheid kun je nooit onpartijdig blijven. Hoe ligt dat nou bij u? En hoe lief heb jij nou de waarheid? Pilatus, die wikt en hij weegt. Pilatus, die twijfelt. En uiteindelijk schuift hij die waarheidsvraag terzijde. Wat is waarheid? Hij wil er niet aan. Pilatus wil Jezus weg hebben. Want Jezus wordt voor Pilatus een probleem. Zijn geweten speelt hem parten. Het was eerder als een vrouw geweest die hem had gewaarschuwd om zich niet in te laten met die rechtvaardig. En als Pilatus dan hoort dat die Jezus uit Galilea komt, dan besluit hij hem weg te sturen naar Herodes Antipas. En hij zal hebben gedacht, laat die het nou uitzoeken, dan ben ik van Jezus af. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Want nog een uur later staat de Heere Jezus weer voor hem. Dan probeert hij het nog op een andere manier, door de Heere Jezus op een tweetal te zetten met Barabbas. Dan hoeft hij zelf geen mening te vormen over de Heere Jezus, maar dan laat hij het over aan het volk. En zo denkt hij zich ervan af te kunnen maken. Maar Pilatus die komt daar niet weg mee. Hij heeft van alles geprobeerd, door die zaak terug te willen geven, door de Heere Jezus weg te zenden naar Herodes Antipas, door de Heere Jezus op een tweetal te zetten met Barabbas. Maar Jezus blijkt voor Pilatus een steen te zijn, waartegen hij zich telkens weer stoot. Nee, van Jezus kom je niet gemakkelijk af. Echt niet. Oh ja, we kunnen wel proberen om hem weg te duwen uit ons leven. We kunnen wel proberen om eronder uit te komen, zodat we geen kleur hoeven te bekennen tegenover hem die de waarheid is. En we kunnen wel menen dat we neutraal kunnen blijven tegenover Jezus. Dan probeer je hem weg te duwen uit je leven. Je laat je Bijbeltje dicht. Je leest er niet meer uit. Je stopt met bidden. En innerlijk sluit je je ook af voor de preken die tot je komen. Maar het zal niet gaan. Want zelfs de meest gewetenloze, want dat was toch die Pilatus, die wordt geraakt in zijn geweten als Jezus tot hem spreekt. En dan wordt het toch wel de vraag, wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Want zo worden wij ook vandaag met hem geconfronteerd. In de kerk. Onder de bediening van de verzoening. Als het woord van de Heere opengaat. Jezus wordt op onze weg geplaatst. Dat kan op zoveel manieren. Zei het al, dat kan in zijn woord, onder de prediking, maar ook in die tekenen van brood en van wijn, een gesprekje die je met iemand voert, die je ineens confronteert met die levensvraag, of een folder die door de bus werd geworpen, die vraag ineens tot je kwam. Een begrafenis die je bijwoonde en waarin je geconfronteerd werd met je eigen eindigheid. Of toen je daar liep op de begraafplaats en die grafsteen las met die tekst daarop. Je komt met hem in aanraking, met wie hij is. Vanuit de schrift wordt duidelijk gemaakt dat hij de Christus is. Dat hij de Zoon van God is, de zaligmaker van zondige mensen. En hij zegt het ons, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij leert ons dat alleen in hem en door hem eeuwig leven mogelijk is. En voelt u, dan kun je hem niet uitbannen. Oh ja, dat kun je wel proberen. Je kan hem wel willen wegduwen. En je oren dicht willen stoppen voor zijn woord. En je geweten maar dicht schroeien. Maar ineens staat hij daar voor je. Net als bij Pilatus. En moet je wel kleur bekennen. onontkoombaar, onvermijdelijk, staat hij daar. En je kan niet om hem heen. Zijn persoon en zijn leer dringt je en dwingt je tot een beslissing. Ik denk dat het toch geldt voor in ieder van ons dat we allemaal met het evangelie van Christus in aanraking zijn gekomen. We zijn opgevoed bij dat woord. Van jongs af aan. Van huis uit en het onderwijs dat we hebben ontvangen, elke keer weer werden we daarin geconfronteerd met de Christus. En zelfs nog sterker en nog langer dan bij Pilatus zijn we in aanraking met hem gekomen. Wat nu te doen? Wat nu te doen met Jezus, die genaamd wordt de Christus? Dat is toch uiteindelijk wel de levensvraag. Dat is onze laatste gedachte. De levensvraag. Want die vraag van Pilatus heeft iets weg van een retorische vraag. Het lijkt erop dat hij die vraag allereerst aan zichzelf stelt. Als we het lezen in Matteüs 27. Wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Het volk heeft gekozen voor Barabbas. Maar Pilatus blijft met Jezus zitten. Pilatus weet niet wat hij doen moet. Hij zit ermee wat wijsheid is. Moet hij hem nou oordelen of moet hij hem nou vrijspreken? Pilatus loopt met die vraag wat hij met Jezus aan moet. Dat is me wel een vraag. Een levensvraag. Wat zal ik dan doen met Jezus de Christus? Loopt u ook wel eens met die vraag? En zit jij er wel eens mee? Bijzonder in deze week van voorbereiding op de bediening van het Heilige Avondmaal. Want dan word je geconfronteerd met de lijdende Christus. Hij wordt voor je gesteld. Maar hij wordt je ook voorgesteld. Hij wordt u aangeboden als die algenoegzame zaligmaker. Hij wordt u aangeprezen als die heiland die in plaats van zondaren in het gericht wilde staan. En hij wordt u voorgesteld als de enige die u met een heilig en een rechtvaardig God kan verzoenen. En je kunt hem niet ontvluchten. O ja, Pilatus heeft lang geprobeerd om van Jezus af te komen. Hij heeft gezocht naar een mogelijkheid om eronder uit te komen. Maar nu komt hij erachter dat neutraliteit tegenover Jezus van Nazareth niet mogelijk is. Het moet komen tot een beslissing. Want het is voor of het is tegen. Andere mogelijkheden kent het evangelie niet. Het is voor hem of het is tegen hem. Jazeker, het was een heel bijzonder moment waarmee Pilatus met die vraag geconfronteerd werd. En die stadhouder zal ook iets hebben gevoeld van die grote verantwoordelijkheid die daar ligt op zijn schouders. Als het gaat om die vraag, is onze verantwoordelijkheid vandaag de dag toch niet minder. Want er zijn van die belangrijke kruispunten in een mensenleven. Er zijn van die momenten dat een mens geplaatst wordt voor de allerbelangrijkste vraag in zijn leven. En dat is zo'n moment dat Jezus voor je staat. En die vraag gaat drukken en gaat wegen op je hart. Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zeg het nou eens. Wat doe jij met Jezus? Wat doet u met de Heere Jezus? U schuift die vraag toch niet voor u uit? En jij drukt die vraag toch ook niet weg? Je kan Jezus immers niet ontlopen. Die vraag vanuit Gods woord komt vanmiddag naar ons toe. En wat is nou uw antwoord op die vraag? Wat zal u nou doen met die gesmaade, met die beschimd en die vernederde Jezus? Wat zult u nou doen met een Jezus aan het vloekhout? Wat zal jij nou doen met Jezus die geen gedaante nog heerlijkheid heeft? Wat zal jij nou doen met Jezus die zijn dierbaar bloed heeft vergoten? Want zo staat hij daar in het rechthuis van Pontius Pilatus, machteloos, gebonden als een gevangene, overgeleverd in de handen van die heidense stadhouder, de tekenen dragen van de vuistslagen die hij gekregen heeft in het huis van Caiaphas. Wat moet je daar nou mee? Ja, wat moet je nu met hem? In het bijzonder, als hij daar staat volgende week aan de tafel. En die tekenen van brood en wijn spreken van zijn weg van de vernedering. En die tekenen spreken van zijn bloed dat er vloeide vanaf het kruis. Die tekenen spreken van zijn lichaam dat uiteengereed werd aan het kruis. Wat moet je nu met zo'n vernederde zaligmaker? Wat kunt u nu met die kruiskoning? Ja, als de nodiging klinkt, komt, want alle dingen zijn gereed. Doet dat tot mijn gedachtenis. Komt, koopt, eet zonder geld en zonder prijs. Wat doet u dan met Jezus die genaamd wordt Christus? Ook als hij nu wordt voorgesteld en verkondigd wordt, wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Wat doe jij dan met Jezus, Gods Zoon? Voelt u aan dat dit de levensvraag is? En dat we over die vraag niet heen mogen leven? En die vraag ook niet weg mogen duwen? Want hier moet een antwoord op komen. Ja, je kan van alles met Jezus doen. Je kan hem onteren. Dan schop je tegen de Bijbel. En dan schop je tegen de kerk. En dan schop je tegen de God van de kerk. Je wilt er niets meer mee te maken hebben. Je hebt er voor jezelf afstand van genomen. En je wil er niets meer van horen. Je kunt hem ook negeren. Gewoon bezig gaan met je eigen dingen. Schouder ophalen, doorgaan. Dat je uit de schrift hebt gelezen of in de kerk bent geweest. Je leeft gewoon aan hem voorbij en je laat de dingen van de zaligheid verder links liggen in je leven. Je kan hem ook laten staan. Ik heb het veel te druk. Ik ben nog veel te jong. Als ik uitverkoren ben, dan komt hij vanzelf wel. Moet eerst nog dit, moet eerst nog dat. Ondertussen, de noodzakelijkheid om hem te kennen wordt door u niet verstaan. En het gemis van de persoonlijke geloofskennis van Christus Jezus smart u niet. Want er is geen ontdekking aan zonde en schuld. En er is geen besef van uw verlorenheid voor God. En er is geen erkenning van Gods rechtvaardige toorn over uw leven. En daardoor is er geen plaats voor de Heere Jezus in uw leven. Begrijpt u hoe nodig het is dat Christus u noodzakelijk wordt als die leidende borg om door hem met God verzoend te worden? Want zolang u geen zondaar voor God bent geworden, weet u ook niet wat u met een leidende en een vernederende Christus moet beginnen. Zolang je nog blind bent in jezelf en daar staat verrijkt met jezelf, en dan kun je geen kant op met die leidende knecht des Heren. En dan heeft hij geen betekenis voor je. Zolang je nog rechtop staat in jezelf, heb je aan een leidende Christus ook geen behoefte. Nu als die leidende Christus in het gewaad van zijn woord voor u staat, wat zult u dan met hem doen? Toe, het is volgende week, is het avondmaalzondag. En daarachter ligt de eeuwigheid. En hij wordt u voorgesteld in die tekenen van brood en wijn. En wordt hij je voorgesteld als de zaligmaker die in de plaats van zondaren wilde lijden. O, zie dan toch op hem en zoek het bij hem en staar toch op hem. Want door zijn banden is er voor u vrijlating. En door zijn striemen is er voor jou genezing. En door zijn veroordeling kan je vrijgesproken worden in het uur van het gericht. En door zijn verwerping kunt u door God de Vader weer worden aangenomen als zijn kind. En weet u, zij, ja ook onder ons, zij die bij zichzelf hun zonden en hun vervloeking bedenken. Zij die zichzelf mishaar en zich voor God verootmoedigen. Zij die moeten bekennen dat ze midden in de dood liggen. Zij die vele gebreken en ellendigheid in zichzelf bevinden. Zij die zoveel te stellen hebben met de zwakheid van hun geloof en met de boze lusten van hun vlees. Juist zij weten wat ze moeten doen met Jezus, die genaamd wordt Christus. Zij kunnen hem niet meer missen. Zij kunnen niet langer meer buiten hem. Ze hebben hem zo hartelijk nodig. En zij klemmen zich aan hem vast. Is dat nou uw leven? Ja, zo dat u zich neerwerpt aan de voeten van die hoogste profeet om door hem onderwezen te worden. Dat u hem nodig hebt als priester die alleen uw zonde kan wegdragen op het altaar van het kruis. En dat je op hem aangewezen bent als uw koning die u regeert door zijn geest en door zijn woord. Wat een rijkdom. Als je zo mag weten wat te doen met Jezus de Christus. Omdat je jezelf hebt leren kennen. Omdat God je geheiligde zelfkennis heeft gegeven. Die Christus je dan wordt voorgesteld. Je weet wat je aan hem hebt en wat er in hem ligt. Dat je hem daarom in de armen sluit en je voor zijn voeten neerwerpt om hem te zien en hem te beminnen en aan zijn lippen te mogen hangen. Zeg nu, wat zult u nou doen? Wat zal jij nou doen met Jezus die genaamd wordt de Christus? Want bedenk wel dat het antwoord op die vraag bepalend is voor wat in het uur van het gericht Jezus zal doen met u. En dat moeten we wel bedenken. En daarom klemt en knelt deze vraag ook. Want zal hij jou straks kennen als hij terugkomt? En zal hij u tot u nemen in zijn heerlijkheid? Maar dan zullen de vragen zijn omgedraaid. En zul je opnieuw oog in oog met Jezus staan. Dan wordt het de vraag, wat zal hij dan doen met u, met jou, met mij? En dat ligt er toch aan wat wij hier met hem hebben gedaan. Hij wordt u nog voorgesteld. En hij wordt je nog gepredikt. Hier is hij, in het gewaad van zijn woord, die vol van genade en waarheid is. En hij komt hier tot u, die een volkomen zaligmaker van zondaren is. En de vraag die aan u gesteld wordt, en daar zult u antwoord op moeten geven, met het oog op de bediening van het heilig avondmaal, maar nog meer met het oog op de eeuwigheid die wacht. Wat doet u met Jezus, Gods Zoon, die genaamd wordt de Christus? Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo gaf gij het dat wij heden uw stem mochten horen. En dat u ons opnieuw op zo'n levenskruispunt hebt gesteld. Zo'n moment waarop het aankomt om kleur te bekennen. Wat dunkt u van de Christus? Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Heren, we moeten het u erkennen. We hebben allen zo'n Pilatus hart. Dat we onder die vraag willen uitkomen. En die vraag van ons willen afduwen. Bewaar ons ervoor. Dat we ingewonnen mogen worden door die Christus. Om te zeggen, om te belijden. Gij zijt het, de Christus. De Zoon van de levende God. En u heb ik lief met heel mijn hart. Als we zo een voorbereidingsweek ingaan, dan komt die vraag bij elke stap die we zetten en bij alles wat we doen, komt die toch op ons af. En dan mogen we het u bidden dat dan toch door uw genade, geleerd door uw geest, op die vraag ook antwoord gegeven mag worden. Wilt u ons zo toebereiden voor de komende zondag, als de dis van het verbond staat aangericht. Gedenk ons, waar we onze voetstappen ook zetten, wat er ook van ons wordt gevraagd. Gedenk hen die in het ziekenhuis liggen, ontfermt u zich over hen. Gedenk hen die moeilijke wegen moeten gaan, wilt u sterken. Belaat in alle opzichten zo mogen zijn dat we ons laten leiden door uw woord. En bewaar ons voor de zonde, in het bijzonder voor een onverzoend sterven, waardoor ons leven uit die volkomen gerechtigheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. We vragen het u, in zijn naam, uit dankbaarheid voor wat u ons gaf, in de vergeving van al onze zonden, uit genade alleen. Amen. We willen nog een zingen uit de 118e psalm, daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was zijn plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Vers 11 van 118. heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.